Laten we bidden. Here, zij aan God de Vader. Here, zij aan God de Zoon. Here, zij aan de Heilige Geest. Aan de drie enige God. Die was, die is en die komen zal. U willen wij prijzen, u willen wij aanbidden, Heer. En vandaag ook willen we weer uitspreken dat we voor u willen leven. Zoals we net ook zongen. Heer, open ons hart. En laat ons leven voor u. We koesteren u, Heer, en we koesteren uw woord. En als we nu uw woord openen en erover na gaan denken, dan bidden we ook dat u onze harten opent. En Heere, dat u ons onderwijst, dat u komt met uw geest en dat u in ons wilt werken. Want we verlangen er intens naar, Heere, dat we gevormd worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En daarom bid ik, Heere, dat u mij wilt gebruiken tot zegen, Heer, van uw volk. En dat u wilt spreken en dat u uw gemeente wilt bouwen, Heer. We danken u voor uw genade en uw liefde, Heer. In Jezus' naam. Amen. Zo. Eind oktober heb ik samen met jullie stilgestaan bij dezelfde verse uit 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 27. En toen hebben we nagedacht over het woord van het kruis. Zo omschrijft Paulus dat, het woord van het kruis. En we zagen dat de verkondiging van het evangelie iets is waartoe we allemaal geroepen zijn. Wij allemaal zijn geroepen tot de verkondiging van het evangelie. En naar de mens gezien hebben wij een hele dwaze boodschap om te verkondigen. Niettemin is het woord van het kruis de wijsheid en de kracht van God. En de dagen nadat ik deze preek had gehouden, eind oktober, zag ik er al heel erg naar uit om de volgende verse, de laatste verse van het eerste hoofdstuk, met jullie te behandelen. En echter, ik moest tegelijkertijd ook aan een aantal dingen denken die betrekking hebben op deze verse, 18 tot en met 27... die ik nog niet met jullie besproken had, die ik nog niet met jullie behandeld had. En die gedachte, daar werd ik telkens opnieuw weer aan herinnerd. En zo kreeg ik de behoefte om nog een keer met jullie naar dezelfde tekst te kijken als ruim een maand geleden. En dat gaan we dus vanochtend ook doen. En in de preek vandaag gaan we naar een paar stukken, een paar aspecten kijken. Allereerst heb ik de preek genoemd onderscheid tussen doel en middel. Dus we maken onderscheid tussen doel en middel. Maar je kunt het ook als een opdracht zien. Onderscheid tussen doel en middel. En laten we vooral vandaag beide aspecten daarvan in het achterhoofd houden. Dat het allereerst een opdracht is, maar dat het ook een soort van een werkwoord is van laten we onderscheiden. Nou, wat ik ga doen met jullie, is dat ik in de preek ga ik kort terugblikken op de preek van vorige keer. En dat is dan de inleiding voor vandaag. En dan gaan we kijken naar drie aspecten. We gaan kijken naar klimaat. We gaan kijken naar politiek. We gaan kijken naar maatschappij. En als laatste, in de afronding, wat staat ons te doen? En nu denk je misschien klimaat, politiek, maatschappij, Jeroen. Die onderwerpen die komen helemaal niet aan bod in deze tekst, in 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 27. En dat klopt. Direct zien we daar niks van in de tekst. Maar we gaan wel zien hoe deze versen betrekking hebben op deze thema's. Dus we gaan zien hoe deze versen betrekking hebben op klimaat, politiek en maatschappij en hoe wij daarmee omgaan. Laten we lezen 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 27. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter verkondigen Christus de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Tot zover. Laten we eerst even een korte terugblik nemen voordat ik dit verder ga uitwerken, de drie thema's die ik zo net noemde. De vorige keer toen we bij deze verzen stilstonden, toen zagen we dat het evangelie door de wereld om ons heen als een dwaasheid gezien wordt. Als een dwaasheid. Men vindt het dwaasheid dat de mens zondig is. Men vindt het dwaasheid dat de mens een verlosser nodig heeft. En dat God zelf in die verlossing voorzien heeft door zijn eigen zoon Jezus Christus. Dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Dat is dwaasheid voor de wereld. De wereld vindt het niet relevant. De wereld vindt het ongeloofwaardig. Of hangt een ander label aan het evangelie dan ongeloofwaardig of niet relevant zijn. En aan het eind van de vorige preek over deze verse zagen we dat wanneer we het evangelie delen, in meer of mindere mate de neiging hebben of kunnen hebben om gerespecteerd te willen worden. Om niet dwaas gevonden te worden. We willen dat de ander ons op waarde schat. En manieren waarop dat tot uiting kan komen, is dat we tegen de ander zeggen, dit is het evangelie en ik ben eigenlijk niet anders dan jij. Ik ben niet anders dan jij. Of dit is het evangelie en ik ben succesvol. Of dit is het evangelie en ik ben slim. Of dit is het evangelie en ik heb geld. Of dit is het evangelie en die bekende Nederlander gelooft het ook. We proberen onszelf en onze boodschap zo relevant mogelijk te maken en niet dwaas over te komen. Iets wat eigenlijk bij veel mensen niet zal lukken, want we lezen hier ook in vers 27. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. God heeft ons uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Dus God gebruikt het dwaze en het zwakke. God gebruikt ons om de wereld te beschamen. En nu is er nog een andere manier waarop we soms relevant proberen te zijn in het verkondigen van het evangelie. In vers 22, daar lazen we, en de Grieken zoeken wijsheid. De Grieken zoeken wijsheid. We gaan de wijsheid van deze wereld gebruiken en gaan daar dan het evangelie soms aan ophangen als we naar de mens om ons heen het evangelie willen delen. En ik ga er zo meteen een aantal voorbeelden van noemen. We denken dat als we meegaan in wat de wereld belangrijk vindt over sommige onderwerpen, dat de kerk het evangelie en het evangelie meer relevant gevonden gaan worden. Die neiging kan er bij onszelf inkomen. Dat we meer relevant geworden gaan zijn. En dat we zo groei zullen zien. Of we denken, als we een onderwerp nemen dat de wereld als wijsheid ziet, dan kunnen we daar het evangelie aan ophangen. Of daardoor het evangelie misschien zelfs verkondigen. Door iets anders te gebruiken. En nu zeg je misschien, ja Jeroen, nu ga je wel erg ver. dit gebeurt toch niet in Nederland? Dat doen wij toch niet als christenen? Wij verkondigen toch gewoon het evangelie? We zoeken toch geen omwegen daarin? Toch zijn er voldoende voorbeelden in Nederland waar we het evangelie niet meer in de eerste plaats verkondigen. Dingen waar we in meegaan of in meedoen. Dingen uit de wereld. Dingen die de wereld belangrijk vindt, maar die eigenlijk van secundair belang zijn. Ze zijn belangrijk, maar niet zo belangrijk als de verkondiging van het evangelie zelf. Het zijn voorbeelden, de voorbeelden die we gaan bekijken, voorbeelden waar we middelen tot een doel verheffen. En zo het woord van het kruis op de achtergrond raakt. En dat is precies ook wat we zien dat Paulus het hierover heeft. Het woord van het kruis is belangrijk. Dat moet op de voorgrond staan. Dat moet de eerste plaats hebben. Nou, we gaan dit uitdiepen aan de hand van een aantal thema's. En het eerste thema dat ik met jullie wil behandelen is klimaat. En het mag iedereen in de zaal wel duidelijk zijn dat klimaat een hot topic is in Nederland. We hebben wereldwijde klimaattop waar veel wordt besproken en veel minder wordt gedaan. Nederland loopt voorop in het aanpakken van het klimaat, maar er wonen maar slechts 2-3 promiel van de wereldwijde wereldbevolking in Nederland. Maar wij gaan het verschil maken. Scholieren spijbelen voor het klimaat en gaan zo maar verder. Je bent cool als je met het klimaat bezig bent. Het is de nieuwe hype. Nou, de Bijbel is niet stil over hoe we met de aarde om moeten gaan. Vanaf het begin maakt God duidelijk dat hij de mens tot rentmeesters over de aarde heeft gemaakt. Hij geeft de mens de opdracht om voor de aarde te zorgen. In Genesis 2, die ik niet op sheet heb staan, zie ik nu. In Genesis 2, vers 15 staat, de Heere God nam de mens en zette hem in de Hof van Eden om die te bewerken, om die te onderhouden. Genesis 2, vers 15. Hij zette de mens in de Hof van Eden om die te bewerken en om die te onderhouden. En eeuwenlang hebben wij uit dit vers begrepen dat wij, dat de mens, verantwoordelijk is voor het onderhoud van de wereld. Voor het zorgen voor de wereld. En nu zou je dus zeggen, ja, dat is goed dat je daar dan mee bezig bent. Het is goed dat je daar aandacht aan besteedt. En op zekere hoogte is dat ook goed dat we daar aandacht aan besteden. En dat kunnen we in kleine en in grote dingen doen. En een voorbeeld van Patricia en mijzelf, hoe wij daarmee omgaan, een klein voorbeeld is, als we gaan wandelen in het bos, dan nemen we soms een plastic zak mee. En als we dan dingen in het bos vinden, rommel in het bos vinden, dan doen we die in de plastic zak. En als we klaar zijn met onze wandeling, dan gooien we de plastic zak met al de rommel in een prullenbak die we tegenkomen. Maar wat echter op veel plekken gebeurt, is dat christenen een middel, dus het zorgen voor de aarde, wat een middel is om het evangelie te verkondigen, tot een doel maken. En dat de verkondiging van het evangelie hier dus bij ondersneeuwt, of in ieder geval niet meer duidelijk de eerste plaats krijgt. Een voorbeeld daarvan, wat we in Nederland hebben gezien, is dat christenen, christelijke klimaatactivisten, samen met een voorganger, een brug in Nederland gingen bezetten. Ze gingen een brug in Nederland bezetten. Ze werken daarin samen met een niet-christelijke organisatie die vindt dat de burger zelf in actie moet komen, omdat de overheid zijn werk niet goed doet. Woorden die daarbij gebruikt worden zijn rebellie. Rebellie zou de oplossing zijn. We moeten ons los scheuren van die Nederlandse overheid en we moeten zelf het heft in handen nemen. Nou, als christen wil je sowieso niet met zo'n houding geïdentificeerd worden, maar je wordt er ook in meegezogen. En de boodschap van het kruis raakt bij zo'n actie totaal op de achtergrond. Totaal op de achtergrond. Maar daarnaast is het voor ons christenen onmogelijk om alle ontwikkelingen op aarde buiten de context van de Bijbel te zien. In het Oude Testament wordt er al gesproken over een vloek die over het land ligt. En de passage die in eerste instantie gebruikt wordt voor Israël, Maar waarvan veel mensen zeggen, deze passage kunnen we veel breder trekken, kunnen we veel breder interpreteren, is de passage die we hier lezen in Jesaja 24, vers 5 en 6a. En daar staat, want het land is ontheiligd door zijn inwoners. Zij overtreden de wetten. Zij veranderen elke verordening. Zij verbreken het eeuwig verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Het zijn de overtredingen van de mens zelf. Onze overtredingen die ervoor zorgen dat de wereld er zo slecht aan toe is. Wij zijn van God afgekeerd. De mens is van God afgekeerd. En de oplossing is dat we terugkeren naar God. Niet dat we betere regels verzinnen om het klimaat onder controle te krijgen. Dat gaat ons in de eerste instantie niet helpen, want God zelf heeft alles onder controle. En daarnaast zien we ook, door wat er allemaal in de wereld om ons heen gebeurt, hoe laat het is. Paulus die schrijft in Romeinen hoofdstuk 8, vers 22 het volgende. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Dus de moeite die we om ons heen zien, is logisch. Die moeite is logisch. Het komt omdat de wederkomst van onze Heere Jezus Christus steeds dichterbij is. En het heeft dus veel meer zin om mensen te vertellen over Jezus dan je bezig te houden met actie voeren voor het klimaat. Ons klimaat is belangrijk. En we zijn rentmeesters over deze aarde en moeten dus goed voor deze aarde zorgen. Maar het is veruit meer belangrijk dat mensen gered worden van Gods oordeel dat komt. En het evangelie relevanter proberen te maken door het klimaat erin te betrekken. Of zeggen dat Jezus dit soort dingen ook zou doen, is een non-argument. Tot zover klimaat. Laten we kijken naar een ander onderwerp. En dat is politiek. Dat is het tweede punt waar ik bij stil wil staan. Politiek. De ontevredenheid niet alleen over het klimaat, maar ook over politiek in Nederland neemt alleen maar toe. We zien steeds meer politieke partijen ontstaan. En het totaal aantal leden van politieke partijen is alleen maar af aan het nemen. De manier waarop we in de Nederlandse politiek met elkaar omgaan is ook steeds minder respectvol. En iedere Nederlander heeft over het algemeen een hele kritische kijk op de Nederlandse politiek. De politiek doet volgens de kiezer vooral veel fout. En bij nieuwe partijen of bij een nieuwe leider wordt er vooral reikhalzend uitgezien naar de nieuwe verlosser, wel te verstaan met kleine vee, de nieuwe politieke verlosser die het land gaat redden. En veel christenen onder ons zijn niet minder ontevreden. Een uurtje lezen op CIP online of in een ander nieuwsmedium laat ons zien hoe ontevreden een deel van christelijk Nederland is over de politiek. En dat men overstapt naar niet-christelijke politieke partijen. En die partijen, die hebben maar deels dezelfde waardes, maar totaal niet hetzelfde fundament. Zoals de manier waarop we omgaan met het klimaat een middel en niet een doel is om God te eren, zo is dat met politiek ook, het is ook een middel en niet een doel om onze doelen te halen. Politiek is een middel. Niet een doel. En dat betekent dat we allereerst zoeken naar een politieke partij die Jezus verkondigt en hem wil volgen. Dat we ons daarmee willen identificeren. En als er daar meer van zijn, dan kun je hun besluiten langs Gods woord leggen en op basis daarvan een keuze maken voor welke partij je kiest. Wat we echter zien bij steeds meer christenen in Nederland is dat we zeggen, ja maar mensen, we moeten een vuist maken. Die vuist, dat is belangrijker. We moeten een vuist maken tegen bepaalde ideeën en ontwikkelingen. En omdat christelijke partijen in Nederland daarvan niet groot genoeg zijn, gaan we stemmen op andere partijen. En het is dit, deze situatie is als de verbonden die de koningen van Israël met Juda en Juda met machten als Syrië en Egypte en andere machthebbers in de regio zijn aangegaan. Het is niet anders dan dat en ik wil jullie daar een voorbeeld van geven. We gaan kijken naar 2 Kronieken, hoofdstukken 15 en 16. Asa, achterkleinkind van koning Salomo. Achterkleinzoon van koning Salomo is koning. En waar we over gaan lezen is dat hij Israël terugleidt naar God. Hij leidt Israël terug naar God. In 2 Kronieken 15 vers 13, daar staat zelfs dat hij een verbond maakt met het hele volk. Hij maakt een verbond met het hele volk van Israël, of van Juda. En hij zegt dat ieder die de Heere, de God van Israël, niet zou zoeken, zou gedood worden, van jong tot oud. Iedereen van Juda zou gedood worden als ze de koning, of als ze God niet zouden zoeken. Als ze God niet zouden zoeken. Hier staat het vers. Ieder dan die de Heere, de God van Israël, niet zou zoeken, zou gedood worden van jong tot oud. Dus je ziet hier een koning waarvan je zou kunnen zeggen, nou, die wil wel voor God gaan. Die is gepassioneerd. Die gaat helemaal voor God. En hij wil het hele volk ook daarin leiden. Maar dan zien we een paar versen verder in 2 Kronieken hoofdstuk 16 het volgende staan. Wat gaat Asa doen? 2 Kronieken hoofdstuk 16 vanaf vers 1 tot en met 3 en dan vanaf vers 7 tot en met 9. In het 36e jaar van de regering Asa trok Baasa, de koning van Israël, op tegen Juda en bouwde Rama uit. Rama was een stad aan de grens tussen Juda en Israël. En hij bouwde die stad uit om niemand meer toe te laten het land uit te gaan en naar Asa, de koning van Juda, te gaan. Toen haalde Asa het zilver en goud uit de schatkamers van het huis van de Heere en het huis van de koning, stuurde dat naar Ben-Hadad, de koning van Syrië, die in Damascus woonde, met de volgende boodschap. Er is een verbond tussen mij en u. Tussen mijn vader en uw vader. Zie, ik stuur u zilver en goud. Ga, verbreek uw verbond met Baasa, de koning van Israël, zodat hij van mij wegtrekt. In die tijd kwam de ziener Hanani, ik sla nu een paar versen over, nadat Ben-Hadad hem geholpen heeft en Baasa met het leger weg is getrokken naar het noorden toe. En dan komt er een profeet, een ander woord voor profeet is ziener. In die tijd kwam de ziener Hanani naar Asa, de koning van Juda, en zei tegen hem, omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. Hadden de Cushieten en de Libiërs niet een groot leger? Met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u op de Heere steunde, heeft hij hem in uw hand gegeven. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. U, Asa, koning van Juda, heeft hierin dwaas gehandeld. Want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. Het doel van ons is niet om politiek te winnen. Dat is ons doel niet. Het doel is om God te eren. Om Jezus te verkondigen in alles wat we doen. En een van de middelen daartoe is door politiek op een Bijbelse manier te bedrijven. Het is de omgekeerde wereld om te denken dat we door politieke verbonden aan te gaan met niet-christelijke partijen, we de politiek of de maatschappij in Nederland kunnen redden. De enige oplossing is dat mensen Jezus leren kennen en veranderde levens gaan leiden. En wat je hier ziet is ook in Nederland dat mensen hun hoop stellen op niet-christelijke partijen. Dat ze van een middel een doel gaan maken. En die enige oplossing dat mensen Jezus leren kennen en veranderde levens gaan leiden is precies de reden waarom wij in Nederland opwekking nodig hebben en niets anders. Alleen massale opwekking kan dit land redden. Geen politieke verbonden of wat dan ook. Alleen een terugkeren naar de Bijbel. Een liefde voor God. Een intieme relatie met Jezus. En een gehoorzaamheid aan zijn wetten. Brengt het resultaat waar we naar verlangen voor dit land. Tot zover politiek. Dan nu maatschappij. Derde punt. Maatschappij. Om ons heen zien we de maatschappij verloederen. Respect voor de mensen die in ons land dienen, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel, is ver te zoeken. Dit land offert haar kinderen in de abortusklinieken aan de afgodische vrijheid, gezondheid, financiële zekerheid of iets anders noemen. Gezinnen vallen uit elkaar. Een steeds groter aantal kinderen heeft een rugzak die in meer of mindere mate is gevuld met moeite en met problemen. En wederom zijn er mensen die zeggen, dit moeten we aanpakken. En ze hebben gelijk, want het eert God niet. Het is hemeltergend om te zien hoe we omgaan met de diensten die dit land dienen en hoe we de plek van het gezin uithollen. En de neiging die er bij velen is, is dat we zeggen, er moeten strengere regels komen. Strengere regels. De wetten moeten strenger. We moeten harder optreden. We moeten dingen meer aan banden leggen. En de neiging is om je daarvoor in te zetten en zo de moraal van een ondergaand Nederland proberen te redden. En de reactie om zo te reageren is volledig begrijpelijk. En het zal in sommige gevallen ook wat resultaat brengen. Maar het echte probleem is daarmee niet opgelost. Het echte probleem waar ik mee kamp, waar wij mee kampen, waar heel Nederland en waar heel de wereld mee kampt, is dat ons hart slecht is. Ons hart is slecht. En de Bijbel is daarin overduidelijk. Er zijn tientallen passages te vinden in de Bijbel over de slechtheid van het menselijk hart. En omwille van de tijd wil ik maar één van deze passages met jullie lezen. En die staat in Romeinen. Paulus omschrijft het hier zonder omwegen, hoe ernstig het is gesteld met het menselijk hart. En toen ik het stuk aan het lezen was, ik ging door de versen 14 tot en met 17 en er kwamen zoveel gebeurtenissen die in Nederland op dit moment plaatsvinden, kwamen in mijn gedachten voorbij dat ik gewoon zag, dit vers 14, ik zie het in Nederland gebeuren. Vers 15, ik zie het in Nederland gebeuren. Enzovoort, enzovoort. Laten we het lezen, het stuk. Romeinen 3, vers 10 tot en met 18. Paulus zegt daar het volgende. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vrezen van God staat hun niet voor ogen. Dit is niet een tekst die over een klein groepje mensen gaat. Dit is een tekst die over ieder mens gaat. Paulus is er duidelijk over in de tekst. En in psalmen vinden we ook voldoende voorbeelden daarvan. De tekst gaat over ieder menselijk hart. Over jullie menselijk hart, over mijn menselijk hart, over het hart van ieder mens. En we kunnen ons zorgen maken om klimaat, om politiek, om maatschappij en nog veel meer andere dingen, maar de oplossing ligt daar niet in. Die ligt daar niet in. De oplossing voor de toestand in de wereld heeft ten diepste niet te maken met dat wat buiten ons is, maar wat binnenin ons is. Hier ligt de oplossing. In mijn hart, daar moet iets veranderen. Wat staat ons dan te doen? Als we niet in klimaat, ons moeten gaan overgeven of in politiek of al die dingen. Ook al zijn het goede dingen. Maar ze mogen niet op de eerste plaats staan. Het moet niet een doel worden. Het moet een middel zijn. Wat staat ons dan te doen? En het eerste besef is dat wij, de mens, het probleem is. Het klimaat is niet het probleem, de mens is het probleem. Ik ben het probleem. Ik moet me bekeren. Wij moeten ons bekeren. Ik moet veranderen. Wij moeten ons veranderen. En deze verandering kan voor iedereen maar op één manier. En dat is door een veranderd hart. Een veranderd hart. En Ezechiël die schrijft als volgt daarover. In Ezechiël hoofdstuk 36, vers 6 en 27 zegt hij: dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Een nieuw hart wil God zelf ons geven. Hij wil het ons geven. En hij wil zijn geest in ons binnenste geven. Het ontvangen van dit nieuwe hart en van Gods geest gebeurt alleen, zodra we het woord van het kruis, waarover we vanochtend lazen, aannemen. Zodra we zien dat als we voor God willen kunnen standhouden, we Jezus' rechtvaardigheid nodig hebben. We hebben zijn offer aan het kruis voor ons nodig. En zo zien we het ook in Handelingen, hoofdstuk 2. In Handelingen, hoofdstuk 2. Daar zien we gebeuren dat Petrus tot duizenden mensen spreekt. En dan zegt hij: en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen? Wat moeten we doen, mannen, broeders? Wat moeten we doen om gered te worden? Hoe krijg ik dat nieuwe hart? Hij zei: bekeer u. Laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Want alleen in Jezus Christus is vergeving van zonde. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. De wereld om ons heen vindt het evangelie een struikelblok en dwaasheid. Het vindt het evangelie een struikelblok en dwaasheid. De wereld kan jou en mij verleiden om dingen als klimaat, politiek, maatschappij en andere dingen als doel te gaan zien. We gaan die dingen als doel zien, niet als middel. Maar de oplossing ligt daar niet. Die ligt, zoals we in Handelingen 1 en 2 kunnen lezen, in gebed en in de woordverkondiging. Daar ligt de oplossing. In gebed en in de woordverkondiging. De Bijbel roept ons in de passage van vandaag op om in eerste plaats, om die in eerste instantie maar één ding te doen. Eén doel voor ogen te stellen. En dat is wat we net lazen in 1 Korinthe 1 vers 24. We prediken Christus. We verkondigen Christus. We gaan niet op zoek naar iets waardoor we meer relevant zullen lijken. Dat is niet wat het verschil gaat maken, het klimaat. Daar wordt het evangelie niet aantrekkelijker mee. We verkondigen en we hopen en we bidden dat er mensen daardoor tot geloof komen. Dat is wat de tekst ons vandaag wil leren. Laten we bidden. Hemelse Vader, als we zo stilstaan bij uw woord en hoe kostbaar het is, Heer, dan, en wat het ons ook leert, ook vandaag weer, Heer, dan hunkeren we zo naar een opwekking in ons land. Dan hunker ik naar een opwekking bij mezelf, bij ons in de gemeente. En dat u verder gaat ook naar andere gemeentes toe. En dat we zeggen: het is alleen Jezus, het is alleen het woord van het kruis. En dat we uw naam echt mogen verkondigen aan de mensen om ons heen, en dat mensen tot geloof komen en zeggen: ja, hij is het voor wie ik wil buigen. Hij is het die het verschil maakt. Hij is de kracht en de wijsheid Gods en niets of niemand anders. Vader in de hemel, ik bid dat we onszelf ook mogen onderzoeken op dit punt. En dat we niet ernaar streven om meer relevant over te komen door andere dingen erbij te betrekken als we het evangelie met iemand delen. Maar dat we het evangelie in al zijn puurheid mogen delen en mogen zeggen, dit is het. Jezus alleen, Hij is het die verlossing geeft. Hij is het bij wie het het beste is om te vertoeven. Heren, dat mensen, dat u ons meer en meer laat zien, heren, hoe lief u ons heeft. Ik moet nu ook zo denken aan die verse in een van de eerste boeken van de Bijbel, waarin u zegt, ik heb u lief, omdat ik u lief heb. En heren, als we kijken naar ons eigen hart, dan is dat zo overweldigend, heren. Dan zijn we u dankbaar voor die grote liefde. En hopen we en bidden we samen, heren, en willen we daar ook naartoe ons staan naar uitstrekken, heren, dat u geeft dat meer mensen dit mogen zien. Ik dank u voor uw genade, Heer, en voor uw liefde in uw Zoon. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel. We gaan zo de dienst afsluiten met elkaar. En ik wil ook vragen of u wil gaan staan. En iedereen is nog ook van harte uitgenodigd om nog te blijven. En dan komt koffie te drinken, ook de gast onder ons. Heel hard nog uitgenodigd. En laten we ook nog een tijd hebben zo om samen te zijn. Om samen ook te praten over, ook over onze grote liefde, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En als we straks naar huis gaan, dan mag je ook echt gaan met die zegen van God. En dat is ook bijzonder. Dat je telkens weer echt die zegen van Hem mag ontvangen. En dat is dat de Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Gaan we zo samen nog een slotlied zingen.
Tot poot van zegen zijn.